Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, en wat er verder volgt in Psalm 25, vers 7. Doen we ook vandaag belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de 12 artikelen des geloofs. Daarna zingen wij van Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En daarna luisteren we naar de schriftlezing uit Psalm 130. We lezen dus Psalm 130 nadat we gezongen hebben Psalm 130, vers 2... en geluisterd hebben naar de 12 artikelen.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen. Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen. Van al zijn ongerechtigheden tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de te lezen preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers die we nogmaals lezen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. We zullen nu eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O almachtige en heilige God, u die ons hier bijeengebracht hebt, ook in deze middagdienst. Heere, geef dat we een besef hebben van het voorrecht daarvan. Dat het niet vanzelfsprekend is dat wij hier nog samenkomen. Maar u geeft nog een kerk die de deuren geopend hebt. Waar de Bijbel op de kansel ligt. Waar uw woord mag opengaan onder ons. O Heer, en u weet hoe wij er zelf onder gesteld zijn. Of wij hier neerzitten met een heilbegerig hart. Of dat het uit gewoonte is. En toch, o Heer, we zijn hier. Zou u dan onder ons willen verkeren deze middag. Het is een preek die gelezen wordt, die uit jaren geleden al eerder is gehouden in een gemeente die daar hebt gezeten. Heere, u weet wat de vruchten daarvan zijn geweest. Maar zou u dan ook deze middag daar nog een vrucht in willen geven, o Heere? Want wij hebben dat niet van onszelf. Want wanneer u er niet in meekomt, dan zullen het alleen maar loze klanken zijn. Dan gaat dat onze oren in en weer uit. En toch, o Heere, het zal doen wat u behaagt. Geef Heere dan een ontvankelijk hart. Geef alles wat nodig is, o Heere. Wij bidden u voor, niet alleen voor onszelf hier bijeenvergaderd, maar ook voor allen die om ons heen staan en die hier niet zijn. De wereld om ons heen, o God, die gaat door en gebruikt uw dag voor allerlei andere zaken, maar houdt geen rekening met uw wet en inzettingen. Maar ook wij, Heere, horen bij dat volk van Nederland, diep in verval. Ook wij horen bij de kerk, waar dikwijls zo uw woord verduisterd is en onder een deksel staat. Ach Heere, geef dat wij met die schuld tot onszelf zullen inkeren, ja, en voor u neer zullen buigen. Gedenk, o God, naar de grootheid van uw barmhartigheden. En u weet hoe wij hier gesteld zijn. O Heere, wilt u alles wegnemen wat in de weg staat? Wilt u de Satan maar schelden, opdat u alleen zal overblijven, opdat wij niemand anders zullen zien dan Jezus alleen? Wat voor woorden de preek ook zal bevatten, wat voor uitwerking het in ons leven zal hebben, o Heer, het gaat toch om uw eer en majesteit. Wil dan onder ons verkeren, o God. Wij bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft onder ons. U kent ons aller hart. Er zijn er misschien die zoeken naar u, zonder dat u zich nog laat vinden. Dat het dan vanmiddag misschien nog vindenstijd mag zijn, o God, kom over. Maar misschien, o Heere, is het heel anders met ons gesteld en zit er wel innerlijke vijandschap in ons hart. Wil het dan ook maar wegnemen. We bidden u, Heere, en ieder die het moeilijk heeft naar het lichaam. Wij kennen onze verborgen gebreken dikwijls nog niet. Maar wilt u dan, o Heere, alles wegnemen wat er nog in de weg zou kunnen staan. Wij bidden u, Heere, die deze week voor een operatie staan. Wilt u ze sterken en ondersteunen? Ook voor hen. En we denken daarbij in het bijzonder aan onze broeder en zuster Droger, die gisteren aan de open groeven hebben gestaan. Wilt u sterken en ondersteunen? Want waar een gemis is naar het vlees, daar wilt u toch die lege plaats nog weer opvullen. Overvul ook hen dan, Heere, met ondersteunende genade. Wees u zo met een ieder van ons. Wij die hier bijeen zijn, onder uw woord, boven alles, o Heere, open dat woord. Wees met hem die vanmiddag mag lezen. Geef kracht en ondersteuning waar het nodig is. Ontferm u zo over ons allen. Gedenk, Heere, onze overheid, ons vorstenhuis en allen die daarbij horen, die in hoogheid gezeten zijn. Maar ook de wereld om ons heen, de kerk die vervolgd wordt, in het bijzonder hen. O Heer, die het zo moeilijk en zo zwaar kunnen hebben. Sterk en ondersteun hen. En geef dat ook zij nog de grootheid van uw wonderen ondersteuning mogen ondervinden. Wij vragen het alles van u. Niet omdat wij het verdienen, maar doe het nog om uw grote naam wil alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen van Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 collecten, zoals gewoonlijk. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde na het amen van de preek is voor algemene kostenkerk. Terwijl we zingen Psalm 130, het derde en het vierde vers. Na het amen van de prediking zingen we van Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt en wat er verder volgt. Geliefde gemeente, boven de preek staat geschreven, bij u is vergeving. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Een bekend woord, gemeente, en misschien toch zo onbekend. Een woord dat we na kunnen zeggen, dat we op kunnen zeggen, van buiten geleerd kunnen hebben, en juist daarom zo onbekend. Omdat we het van buiten kennen, waar het geen zaak van het hart is. En waar u de kerk Gods in het boek der psalmen ziet in de gangen van de binnenkamer, in de beleving en ervaring des harten, daar komt het erop aan of het wezenlijk een hartenzaak geworden is bij God vandaan. God ziet naar waarheid in het binnenste des harten. En wij zien maar aan wat voor ogen is. Er is een volk op aarde, al zeggen ze de waarheid met de lippen, al spreken ze de waarheid uit, dan komen ze er nog als een leugenaar en een huichelaar uit voor het aangezicht van God. Waarom? Wel omdat hun hart er zo ver vandaan is. Daarom hoort u die kerk smekend zuchten. Zend uw licht en uw waarheid, want Heere, wij zijn duisternis en leugen. Leid gij in uw waarheid, omdat ze het hebben leren inleven, dat ze alleen maar zijn en zo lang waar zijn, dat God het waarheid maakt. En anders zijn ze nooit waar. En dan houden ze ruimte over op de nagel van hun duim om het op te schrijven wanneer ze eens waar voor God geweest zijn, in oprechtheid des harten. Dan kan een mens dit alles wat hij leest en hoort toestemmen, beamen, onderschrijven en erbij vallen. En als hij niet meer heeft dan dat, dan ware hij het beter dan dat hij het nooit gehoord had. Daar het woord Gods nooit ledig tot hem zal wederkeren. Het woord des Heren doet altijd wat. Als een mens er niet onder verbroken, verslagen of verbrijzeld wordt, opgelost in hem die het de Heren behaagde te verbrijzelen, dan zal het straks een hel in de hel uitmaken en zal het eeuwig tegen hem getuigen als hij de waarheid gehoord heeft, als hem de weg gewezen is en hij de weg geweten heeft en hij dezelfde niet heeft bewandeld. Zeg nu vanmiddag niet, daar maak ik niet wat van, want een mens maakt overal wat van, getuige het feit dat hij zorgeloos en onbekommerd voortleeft. En dan kan hij zijn oor te luisteren leggen aan de binnenkamer en zeggen, dat is een mens met toekomst, met een uitzicht, met een gegronde hoop en een gefundeerde verwachting. Maar heimelijk, als hij zo het geluk van de kerk ziet liggen, dan heeft hij er toch zelf ook wel wat van. Vooral in een tijd, als ze je tegemoet kunnen treden en zeggen, mensen, als je wat voor de waarheid voelt en een beetje koord bent door de waarheid en een beetje aangetrokken bent tot de waarheid, dan heb je dat allemaal niet van jezelf. Dat is allemaal geen vrucht van de akker van je eigen hart. En nu is er een volk op aarde dat nergens banger voor is dan om zichzelf te gaan bedriegen. En om zichzelf te gaan misleiden op reis naar die ontzaglijke, allesbeslissende eeuwigheid. Maar de godsdienst weet de huichelaar te wonen. Zoveel straten verder. En dan zijn ze er nog ver vandaan. Maar er is een volk dat hem thuis leert kennen. Dat hem leert ontmoeten in de binnenkamer. Des harten. En dat hij zich voor Gods aangezicht mag verootmoedigen. Heere, doorgrond me en zie of er een schadelijke weg is. En leid mij dan op de eeuwige weg. Want dan moet hij maar bewaard worden voor en tegen zichzelf. En anders gaat de mens bouwen op al wat geen grond is. Want ach, dan heb je niet meer dan Bileam had, toen hij zijn ogen liet gaan over dat volk van Israël. En toen hij zeide, hoe goed zijn uw tenten Jacob en uw woningen Israël, Maar denkt u eraan, u kunt met Gods kerk God niet ontmoeten. Er is er niet één van Gods volk die ooit bloed voor u zal storten, die gerechtigheid voor u heeft aangebracht. En als u denkt aan de slippen van Gods kerk te zullen afreizen, dan zal de rechter der ganse aarde, die de schapen van de bokken zal scheiden, alle huichelaren, alle hypocrieten onderscheppen en onderkennen. Dan zal een mens zich zeker bedriegen, maar hij kan de rechter der ganse aarde nooit en nimmer misleiden, daar hij dwars door alles heen ziet en hij het laatste woord heeft. Zie, deze psalm is een lied Hamaalot, een psalm der optochten, gezongen door Israël, wanneer ze op hoogtijdagen de laagste plaats voor God mochten leren innemen, gedachtig zijnde aan de wonderen en de weldaden Gods, wanneer ze bij gelegenheid van het Pascha stil stonden bij het feit dat God ze door een sterke hand en een uitgestrekte arm had bevrijd van de tichelover van Egypte en uit de klauwen van Farao verlost. En als ze bij het Loofhuttefeest gedachten hoe God niet alleen uitleidde uit Egypte, maar ook doorleidde door de woestijn en inleidde in dat land waar ze een iegelijk mochten zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En bij gelegenheid van het Pinksterfeest stilstonden bij het heugelijke feit hoe God zijn wet had gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Als op die hoogtijdagen Israël optrok en zij deze liederen Hamaalot zongen, dan kon er een pelgrim zijn die dacht dat hij met een enkel ogenblik zijn voeten zou zetten in de poorten van Jeruzalem, van die stad die wel samengevoegd is, om voor haars bouwheers kunstwerk te groeten. Dan zag hij Jeruzalem omringd van de bergen op de top van Sion. Maar dan ging hij straks door de dalen heen, door dat Bakadal, dat dal des geweens. En dan zag hij Jeruzalem niet meer. Dan zou het toch een eeuwig wonder zijn als hij ooit zijn voeten in die Godstad zou zetten. Dan kon hij het niet meer bekijken. En dan was hij er verder vandaan dan ooit tevoren. En van binnen zeiden ze, als een huichelaar kom je uit. Er iets van gezien. En het eeuwig te missen. En er eeuwig buitengesloten te zullen worden. Vandaag wordt dat haast niet meer verstaan. Want ze reizen allemaal naar Jeruzalem. Ze reizen allemaal naar de stad des grote konings. En ze willen dat Jeruzalem nog gaan verontreinigen ook. Ze willen alles meenemen en alles aan de hand houden. Ja, dan is deze psalm gelijk een boetepsalm van het oude verbond. Als u over die drempel heen stapt, dan blijft u eeuwig buiten Jeruzalem. Maar het is een boetepsalm waarin God de kerk gaat leiden in ootmoed, in vernedering, in verbrokenheid des harten en verslagenheid des geestes, om in stof en as te leren neerbuigen. Dan gaat de godsdienst aan het redeneren. Ze zegt, als er nu maar die boetvaardigheid is, dan komt het andere vanzelf. Maar dan moet u wat meenemen. Er zijn er wat die hebben wat geopenbaard en tentoongespreid en wat uitgedrukt. Denk aan Farao. Ik en mijn volk zijn goddelozen. Hij was zo onder de indruk van het oordeel en het gericht der Gods, dat hij zegt, zegen ook mij, bid God voor mij. Ja, dan vind ik Agab in zakken en as, ten neerliggend. En de Heere zegt tot Elia, hebt gij gezien dat Agab zich vernederd heeft? Wat heeft Saul niet geopenbaard, die belijdenis deed van zijn zonde? En hij ging om de Heere te aanbidden. Ja, ik zie Judas gaan met een rechtzinnige belijdenis. En hij gaat naar zijn eigen plaats. En dat smaakt een mens wel. Want wie heeft er nu niet eens een ogenblik in zijn leven vol van ernst, dat hij een ogenblik klein was, dat hij een ogenblik zijn knieën boog? Wat heeft het uitgewerkt? Als u op dat alles gaat rusten en zeggen, maar het is een boetepsalm en dat is me niet gans en al onbekend in mijn leven en dat is me niet vreemd. En als ze je vandaag tegemoet treden en zeggen, wat hoor ik? Top je over je zonde en schuld? Dan durven ze gerust te zeggen, mens, dat is alles maar omdat je zonden vergeven zijn. En daarom heb je ermee te doen. En daarom top je eronder. En daarom loop je eronder te zuchten. Als God een mens niet bewaart, wordt hij in die stroomversnellingen meegevoerd om de kortste weg naar het eeuwig verderf te gaan. Dat staat een mens wel aan, want een mens wil wel getroost worden. Hij wil wel opgebouwd worden. Dan heeft hij het naar zijn zin als een mens hem maar overneemt. Maar al neemt heel de wereld en alle godsdienst vandaag je over. En al nemen ze je nou allemaal mee. En u bent niet door God in Christus overgenomen. Wat zou het u dan baten? Dan vallen straks al die mensen weg. En dan zijn er wat die met een hond tot hun uitbraaksel en met een gewassen zeug tot de wenteling in het slijk zijn wedergekeerd. En dat laatste van die mens is erger dan het eerste. Ja, dan hebben er een waarheid aangegrepen, die hebben zichzelf gered. Die zijn bekeerd geworden buiten Christus. Buiten bloed, buiten de gerechtigheid van Immanuel. Ze hebben aan dat alles genoeg gehad en in dit alles alleen maar geopenbaard alle kenmerken van een huichelaar en van een hypocriet. Daar was wat in hun leven, er heeft zich wat geopenbaard, maar het was gewetensovertuiging, algemene werkingen des geestes, dat eeuwig buiten Christus gebleven is. Want dan kan het buiten Christus nog alle kanten opvallen. Zowel naar het noorden als naar het zuiden. Daarom is het zo levensgevaarlijk om ergens een grond te gaan leggen waar God geen grond legt. En dat willen mensen graag. Nu is er een volk op aarde dat nergens banger van wordt dan van die mensen die van hen gaan geloven dat ze bekeerd zijn. Terwijl ze in de inleving voor Gods aangezicht moeten bekennen: o God, u weet hoe onbekeerd ik ben, hoe goddeloos, welk een monster van ongerechtigheid ik ben in mezelf. En als u me niet bewaart, heren, dan zou ik het zelf ook nog gaan geloven. Want dan kan hij in alles niet meer mee en dan kan hij in alles niet voortleven naar het goeddunken van eigen hart. Maar dan gaat hij gewaar worden: eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En nu in te gaan leven wie hij is en blijft voor het aangezicht van de levende God. Ja, dan moet hij alleen door een ander en in een ander behouden worden. Verlost en met God verzoend worden. Die dat gaat inleven, voor die kan het maar één kant uitvallen. Dan zegt de godsdienst, dat valt op de hemel aan natuurlijk. Je kan zulke mensen toch niet naar de hel sturen. Die kan je toch niet ten dode verwijzen. Maar die ziel gaat inleven dat de ziel die zondigt zal sterven. Dat is het oordeel Gods dat verklaard en afgedrukt wordt in de binnenkamer des harten. En dan valt het voor zulk één maar één kant op. De kant van de ondergang en van de rampzaligheid. Naar het goddelijk recht en naar eigen schuld. Dat is een boetvaardige die met alle boetvaardigheid geen gerechtigheid voor God ooit kan aanbrengen. En die nooit meer iets voor God kan verwerven wat hem wel behagelijk is. De naam van de dichter van Psalm 130 is onbekend. Maar hij staat in het boek des levens. Bij God uitverkoren en dierbaar. Maar dan is er toch een volk op aarde voor wie die dichter geen vreemdeling is. Dan kunt u vanmiddag zeggen, dan kan ik hem deze dagen ontmoet hebben. Want toen kwam hij op uit zijn armoe, uit zijn gemis en uit zijn nood en uit zijn ellende. En ik mag het gaarne geloven en ik mag er met aangenaamheid naar luisteren. Maar kent u dan die kerk bij God vandaan? Het komt er uiteindelijk maar op aan of u die God van dat volk hebt leren kennen. En bij God vandaan dat volk, in wier hart hij dat verklaard heeft dat eeuwigheidswaarde heeft. Daarop alleen ligt maar de betrekking bij God vandaan, op hetgeen hij gewerkt heeft. Maar nu kunt u dat volk kennen en u kunt bij hen over de drempel komen en dat volk bij u onder uw dak en heimelijk leunt de mens daar tegenaan en maakt hij daar wat van. Maar hebt u die God van dat volk leren kennen? Want alleen met de God van dat volk kunt u die God ontmoeten. Straks valt het volk allemaal weg. Dan is er nog volk. Maar Jacob wordt zo dun. Denk er toch om, de stem der waarschuwing wordt zo gering en zo weinig. Het is de breuk van de kerk in onze dagen, waar ze het voor eigen hart en leven aan de week mochten komen, dat het niet met minder kan dan met die volkomen gerechtigheid, die borg- en bloedgerechtigheid van Immanuel. Dat ze het tegenover anderen laten voorkomen, als het toch wel een beetje minder kan, alsof het toch wel wat anders kan. Dat is de breuk van de kerk Gods, die ver van huis is en ver van haar plaats. Er mocht nog een wederkeer gevonden worden, waar de stem der vermaning en de stem der waarschuwing nog eens mocht doorklinken, om te waarschuwen voor al dat nabijkomende werk, voor al datgene wat erop lijkt en wat het niet is, voor datgene wat ervoor gehouden wordt en dat ervoor doorgaat en dat straks voor eeuwig zal doen wegsterven. O, dan hoort ge die dichter opkomen uit de diepte, roepend tot de levende God. Het is het beeld van geweldige waterkolken in welker diepte hij wordt neergetrokken uit een inwendige kommer, zorg, verdriet en ellende. Maar dat alles samengetrokken in dat ene, schuld, ongerechtigheid en zonde. Gelijk wat hebben opgezongen wat David mocht zeggen, sla op mijn ellenden de ogen. Zie mijn moeite en verdriet, dat was groot. Maar uiteindelijk zegt hij, neem mijn zonde uit meedogen gunstig weg, gedenk die niet. Dat was de zwaarste last die hem drukte. Dat was het smartelijkste dat hem benauwde. Niet in de eerste plaats al die gevolgen der zonde, die bittere nasleep van ongerechtigheid en goddeloosheid, die ontzaglijk groot kan zijn. Maar de wezenlijke oorzaak waarin hij God beledigd had, waarin hij tegen God gezondigd had, waarin hij gedaan had wat kwaad was in de ogen des Heren. En dan mocht hij uit de diepte, en dat is geen diepte van Gods gemis van zondenschuld, roepen tot de levende God. Denkt u eraan, als u daar wat van gaat maken, dan hoor ik Esau schreeuwen met een grote schreeuw. Die man heeft ook geroepen. Die is schreeuwend en roepend naar de eeuwigheid gegaan. En ze kunnen vandaag zo gemakkelijk zeggen, als u maar roept, als u maar schreeuwt, dan zal het straks in God eindigen. De eeuwigheid zal wat openbaren. Het woord des Heren waarschuwt ons. Doorzoek u zelf nou, ja zeer nou. Want er kan wat zijn uit een geprangd gemoed, daar kan wat zijn uit een verontrust geweten, waarin een mens banger is voor de dood, voor de hel, voor de straf, dan dat hij bang is om het aangezicht Gods te vergrimmen en te vergrammen. Dan is het een wonder als God zijn oren wil neigen naar de stem van zijn smeken. Als hij wil opmerken het piepen van die zwaluw en het kirren van die duif. Dan hoort ge die hartgrondige, die ontroerende schulderkentenis. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dan wordt de mens eerlijk en oprecht voor God gemaakt. Dan getuigt hij het voor het aangezicht des Heeren, dat hij geen kwaad heeft te verbergen dat in hem werd gevonden, maar hij belijdt na ernstig overleg zijn boze daan. Nu wil een mens, die wat van een reformatorische belijdenis is, een beetje rechtzinnig, een beetje ingetogen in zijn leven, die wil altijd nog wel een keer erkennen dat hij tegen alle geboden Gods zwaar gezondigd heeft. Dat willen mensen nog wel een keer erkennen. Zo direct belijden we dat we allemaal zondaren en schuldenaren zijn. Maar we geloven er niks van natuurlijk. We slapen rustig voort en vervolgen onze weg. Er is immers het evangelie van Jezus Christus. En we hebben nog alle tijd. De dag des doods stellen we verre. Vandaag is het onze sterfdag nog niet. Maar morgen, maar later, we hebben nog tijd. Het evangelie is er. En we kunnen nog bekeerd worden. En dat is waar hoor. Zolang een mens leeft, zou hij nog bekeerd kunnen worden. Omdat het vrije, soevereine genade is. Maar u zult toch eens een ogenblikje in uw leven moeten leren kennen dat u niet meer bekeerd kunt worden. En dat u niet meer zalig kunt worden. Dat u niet meer met God verzoend kunt worden. Dat het eeuwig kwijt is. Om nu eens eerlijk en oprecht voor God gemaakt te worden. En dan schiet er geen tijd meer over. Deze dichter heeft maar niet met zijn zonde van doen gekregen, maar hij heeft met God van doen gekregen. Een mens kan met zijn zonde van doen krijgen. En dan kan hij het vel van zijn handen wrijven in benauwdheid. Maar het bloed dat dan tevoorschijn komt, dat reinigt niet van zonde. Dan bent u niet verder dan al die Baalspriesters die zichzelf doorpriemden en doorwonden om het medelijden van de Baal op te roepen en op te wekken. Een mens kan zichzelf wat tegenvallen. En dan lijkt het op een mishagen van zichzelf. En dan is hij in de weg van de zonde wat al te ver gegaan. Dan kan een mens bevreesd zijn voor al de gevolgen van de zonde die hem aangrijpen. En dat hij wil vluchten van kamer in kamer. En dat hij niet weet waar hij het zoeken zal. En dat hij wordt voortgedreven. Ja, dan kan die benauwdheid in die gemene werking des geestes, in die gewetensindrukken, in die knepen in de consciëntie, die kan veel erger en zwaarder zijn dan in de zaligmakende bediening, in de harten van de uitverkorenen. En daarom hebben de ouden gezegd, sta maar niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Want u kunt het zo benauwd hebben, dat u het toch nog niet zo benauwd hebt als een van degenen die in Gods woord verklaard liggen, die met nabijkomend werk voor eeuwig omgekomen zijn. Als u daarop gaat bouwen, dan kan het zijn een beginsel van eeuwige smart. Een beginsel van eeuwige verschrikking. En dan zal het straks eindigen waar die mens eeuwig zal zondigen in het vuur van de brandende hartstochten, maar dan geen vermaak meer in de zonde. Dan kan een mens hier wat doormaken en doorleven, waar het hem alles benauwt en dat hij straks een onbekende God zal gaan ontmoeten. En nog, Wat staan er dan aan mensen klaar om het allemaal in te zegenen en zalig te spreken en mee te nemen? Het zal u echt niet baten. Achitofel lag verklaard in het hart van David. David was de man naar Gods hart. En ze gingen met elkaar op naar het huis des Heren, sprekend over de gangen God, die God met zijn kerk houdt. Daar had Achitofel zoveel licht in, zoveel gezicht, maar hij is nooit in het gerichtelijke Gods ingeleid als een verloren zondaar, als een afgesneden mens, als een die er buiten gezet is, in de heilzame wanhoop. Daar waar geen verwachting en hoop en uitzicht meer overbleef. Zolang er nog hoop voor een mens overblijft, wordt zalig worden geen wonder. En als zalig worden geen wonder wordt, dan kunt u het wel wegwerpen. Echt waar. Want dan doet het niet mee, dan legt het totaal geen gewicht in de schaal. En als u met uw zonde van doen hebt gekregen in de benauwdheid, en u keek zogenaamd achter Sinaï zo naar Golgotha, omdat u erop kon rekenen en de mensen zeiden dat is uit de bediening van Christus en dat is uit het heiligdom. Als u het zo geleerd hebt en u kon het verwachten, wat zal het dan zijn als u hem eenmaal zult ontmoeten als die vertorende rechter die het laatste woord zal hebben en die rechtvaardiglijk zal oordelen. Het zal toch wat zijn als bekeerde mensen naar de hel zullen gaan, als u erop rekent dat de poorten der gerechtigheid voor u zullen zich openen en dat u straks zult uitroepen, bergen valt op mij en heuvelen bedekt mij voor hem die op de troon zit. Maar deze dichter had met God van doen gekregen. En dan moet u eens letten op de wisseling der godsnamen. Waar hij spreekt van Heren met 5 hoofdletters en Heren met 1 hoofdletter. Als hij spreekt over Heren, dan is dat die God des eeds en des verbonds. Dat is die God die buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar die in Christus is, een God van volkomen zaligheid. Hij zegt, zo gij u openbaart als de Heere, als de Adonai, die opperheer, die rechter, die het laatste woord heeft, Als gij uw gerechtigheid handhaaft, Heere, wie zal bestaan? Hij heeft dus met een rechtvaardige rechter van doen gekregen. Met een God die blinkt in de majesteit van zijn onkreukbaar recht. En glanst in de hoogheid van zijn heiligheid. Die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Die de zonde haat en straft. Ja, die haat alle werken der ongerechtigheid. Die van de man des bloeds en des bedrogs een gruwel en een afkeer heeft. Met God van doen gekregen. Die het zegt, vertel mij al uw redenen opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Hij is een God van recht en gerechtigheid. Is dat allemaal niet wat oud-testamentisch? Is dat niet hard, liefdeloos, gunningsloos? Er is toch een troostvol evangelie? Maar als u geen evangelie hebt leren kennen in de verheerlijking van recht, dan is het maar een ingebeelde zaak. Denkt u erom? Want er bestaat buiten recht geen evangelie. Dan is het alleen een hersenschim wat de mens najaagt. En wat de mens heeft uitgedacht en waarmee hij voor eeuwig zal omkomen. Maar de zaligmakende overtuiging en overbuiging gaat altijd in een weg van recht en gerechtigheid. Als u een ander pad hebt, een andere weg en u zegt ja maar, al dat recht en wet, dat maakt allemaal wettische mensen. En als u denkt u langs de ladder van eigen gerechtigheid met God te gaan verzoenen, dan krijgt u hoogbekeerde mensen die overal bovenuit groeien. Maar als hij bij God vandaan geleid wordt in een weg van recht en gerechtigheid, dan raakt hij juist in de kennis van dat recht al zijn gronden, zijn hoop, zijn verwachtingen, zijn uitzicht en alles wat hij meent te hebben, raakt hij allemaal kwijt. Daar God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg zal geschieden. God stapt in zijn recht niet af. Van zijn recht niet af. En die ziel krijgt bij God vandaan smaak in recht en in gerechtigheid. En wordt daarheen getrokken waar hij zijn dood en doemvonnis hoort verklaren. Al zou hij nooit anders meer horen, dan wenst hij ook niets anders meer te horen, want zo ligt het van binnen bij hem verklaard. Dan kan een mens de waarheid toestemmen. Maar als hij dat nooit hoort als een belijdend horen, dan zijn er duizenden in de rampzaligheid die de waarheid hebben gehoord en die de waarheid hebben toegestemd en die het voor de waarheid hebben opgenomen. Die hebben nog een beslag van de waarheid in het geweten doorleefd. Maar hebt u het ooit in een belijdend horen gehoord? Dat u eronder zat en dat u het hoorde als een weergave van hetgeen tussen God en uw ziel verklaard ligt. En dat er u er zo bij viel dat u zei, hoe kan hij dat nu weten? Wat er van binnen huist? Hoe kan het hem bekend zijn wat er van binnen gevonden wordt? Wat alleen maar tussen God en mijn ziel verklaard is geworden. Waar hij in de walging aan zichzelf in stof en as leert neerbuigen. Voor God geen bestaansgrond meer over te houden, dan moeten al zijn gronden onder zijn voeten worden weggegraven. Dan wordt hij erheen getrokken, waar hij telken malen wat kwijt moet leren worden. Een mens wil graag wat mee naar huis nemen, nietwaar? Hij wil er graag wat aan toevoegen. En de godsdienst zegt, je hebt wat, zie je nog een beetje bij te krijgen, zie je het nog een beetje aan te vullen, zie je het nog een beetje te vermeerderen. Maar er is een volk op aarde, die moeten hetgeen ze denken te hebben ook nog kwijt. En die moeten met alles eraan. Die moeten niet maar wat overboord. En mens wil er nog wel een paar vaten overboord zetten, als die maar met zijn scheepje behouden in de haven komt. Maar hij moet er zelf aan. Nu moet hij overboord. Nu moet hij met alles in de dood gebracht worden, voor het aangezicht Gods geen bestaansrecht grond meer te hebben. Een mens heeft nog wel een bestaansgrond, anders zat hij niet rustig op zijn stoel of in de bank. En dan konden we niet zo rustig door het leven heen, omdat we wat hebben. We hebben toch nog wel een grondje, we hebben nog wel een hoopje, we hebben nog wel een kruimeltje verwachting. Al zeggen we 1000 keer dat we het niet hebben. Nu moet hij er maar aan ontdekt worden waar hij aan vast zit, waar hij op rust en waar hij op bouwt. uit die godskennis, van die godsontmoeting bij God vandaan, waarin hij aan de weet komt dat hij God niet kan ontmoeten en dat hij voor God geen bestaansgrond heeft, waaruit vloeit die wezenlijke verootmoedigende zelfkennis. De ongerechtigheden gadeslaat, in de meervoudige zin van het woord. Dan moet je erop gerekend hebben dat je de zonde met wortel en tak uit zou roeien, heilig voor God te gaan leven, het er beter van af te gaan brengen en nu gewaar te worden, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Daar wordt hij door meegevoerd en meegezogen. O God, ik weet er geen raad meer mee. En straks als de grootste huichelaar voor God en mensen in Sion openbaar te komen. En de zonden waarvan hij dacht dat hij ze al lang had gedood, gestorven en begraven, die staan levend uit de graven weer op. Het wordt zo erg. Ze bespringen hem, ze hangen hem aan en ze kleven hem aan en ze achtervolgen hem. En een mens zegt, ach ja, een mens is maar een mens. Een mens probeert altijd zichzelf te handhaven natuurlijk. Al zou hij het maar eens hebben over zijn ijdele dromen, dan zegt hij, ja, dat is nu een mens. Maar heeft God u en mij dan zo boos en verkeerd geschapen? God heeft u en mij eenmaal recht gemaakt. En nu zijn wij verdorven van hart en we geven alleen maar alle verdorvenheden op. Bij dagen en bij nachten. Nu moet hij er maar bijgebracht worden dat hij nooit meer God bedoelen kan. Ongerechtigheden. Dan is zijn zonde niet maar een kleinigheidje. Dat is geen gebrek of tekortkoming. Maar dan is zijn zonde een afbuiging van het recht van God. En zich verzetten tegen de inzettingen des Heren. En een verlaten van die weg waarvan de Heere zegt, dit is de weg, wandel in dezelfde. Ongerechtigheden, dan heeft hij wel eigen gerechtigheid, maar dat is blinkende zonde. Hij heeft wel een gerechtigheid die een wegwerpelijk kleed is en ongerechtigheden die een scheiding maken. Als een mens met zijn ongerechtigheden niet wat worden kan, dan probeert hij het met zijn gerechtigheden. En als God dat gaat stellen tot blinkende zonde, in de schijnwerpen van zijn gerechtigheid en vlekkeloze heiligheid, dan ziet hij zijn zonde steeds voor ogen zweven. Zo gij ze gadeslaat, zo gij ze in gedachtenis houdt en vergelden gaat, dan houdt hij nog hoop en verwachting over, totdat God hem brengt in het paradijs, daar. Daar leert hij inleven dat zijn verhouding tot God daar al scheef is, dat hij daar al in zijn wortel bedorven ligt. Want dan is het niet alleen om met David te erkennen, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven, maar als God hem erbij gaat brengen, want God stapt over de breuk niet heen, en hij erbij gebracht wordt in de dadelijkheid, en die mensen leven nog tegen wie hij misdreven heeft, dan moet hij erheen. En dan zegt hij niet van binnen, dat is al lang verjaard, dat is al over de tijd. Maar dan gaat hij erheen, om een vlak veld te maken. Waarom? Wel omdat God over de breuk niet heen stapt. Wij stappen maar makkelijk over de breuken heen. Wij springen er met grote polstokken overheen. En we hebben een beetje tranen, een beetje gemoedelijkheid. En we denken dat alles wel in orde komt. Maar het zijn geen koop- en betaalpenningen. Dan heeft hij een verwachting, als hij maar meer in de droefheid mocht verkeren. Wat heeft hij nu maar nodig? Wel, ontdekkende genade. En dan ontdekkende genade. En dan ontdekkende genade. Tot de laatste snik. En tot het einde van de pelgrimsreis. Zo gij ze gadeslaat. Dan deugt er niets meer van en dan kan hij niet meer bekeerd worden. Bij God vandaan geen weg meer in de handhaving van zijn gerechtigheid. Want als God ophoudt God te zijn, dan is er ook geen zaligheid meer. En het hem geen vrucht meer in der eeuwigheid. Want dan kan hij nooit meer God bedoelen. Hij heeft het 1000 keer geprobeerd om het bij God in orde te maken. Om zich in een gestalte te wringen. Maar daartoe heeft hij alle pogingen aangewend. Hoe noodzakelijk is het om maar schipbreuk te leren leiden. met alles aan het einde gebracht te worden. En ach, dan brengt hij er tegenin, Heere, moet het er zo naartoe? Knieën buigend, vragend om ontdekkende genade. Hij denkt door ontdekkende genade een bekeerd mens te worden. Maar dan, door ontdekkende genade, groter schuldenaar. Walgelijk, goddeloos, onrein. O God, dan zijn er geen woorden meer om het uit te drukken. Zo erg is het. En dan zegt hij niet meer, dat is te zwart getekend. Dat is te scherp gezegd. Dan kan hij alleen maar zeggen, u kunt er de helft niet van zeggen. Want dan kan het alleen maar ingeleefd worden. Dan is het erger dan dat het ooit in woorden kan worden samengevat. Dan is het bederf van het beste het allerslechtst. Wie zal bestaan? Dan moet hij door al zijn gronden heen zakken. Ook door de grond van zijn bevinding. Een mens moet tot God bekeerd worden. Denk erom. Laat dat toch onder ons bewaard mogen blijven. Want dan gaat het niet meer verklanken. Dan gaat het schier, gaat dan, daar u het schier niet meer hoort dat bekering noodzakelijk is. Dan gaan we zo langzamerhand afschrijven voor heidenen. En voor mensen die nergens aan doen. Een mens moet bekeerd worden. Maar hij moet toch eens een keer door zijn bekering heen zakken. Als grondslag voor de eeuwigheid en door je bevinding heen zakken. Het moet bevindelijk gekend worden. Het gaat niet buiten het hart om. En juist in die bevindelijke weg leert hij er dwars doorheen te zakken. Dan heeft de godsdienst nog gelijk ook als ze zeggen, kijk, dat zijn een paar van die doorgezakte mensen. Maar gelukkig als u door alles heen mag zakken. Als u alles mag leren verliezen. Als u alles kwijt wordt. En er maar één verwachting meer overhoudt. Tussen uw ongerechtigheden, tussen uw hemelhoge schuld en het goddelijke heilige recht verpletterd. Vermorzeld, verbrijzeld te moeten worden. En er dan niets anders overschiet dan. Bent u met mijn doem gediend? Zoek uw eer, ik heb het verdiend. Dan maakt God een eerlijk volk. Een mens is begonnen met in het paradijs God te verdenken. Daar is hij mee begonnen. Afschuiven. Zichzelf handhaven. Maar dan gaat God ze daartoe brengen. Dat Adam zegt, en ik heb gegeten. Dan wordt er toch een oprecht volk gevonden. Dat dat recht van God gaat vermelden. Niet omdat God de schuld niet zou kennen. Niet omdat God niet zou weten wat ze misdreven hebben. Maar omdat ze het uitroepen van dat recht zijn eeuwige deugden gaan vermelden. Vertolkt in het woord van Psalm 130. Maar bij u is vergeving. Dat is niet het maar van die mens die zegt, ja, dat is allemaal wel waar. Ik ben zondaar, schuldenaar, dood, doem en helwaardig maar. En dan komt die mens, ja, maar ik heb een verandering in mijn leven. Ik heb een omkering. Ik kan met de wereld niet meer mee. Dan gaat de mens aan het redeneren. Hij zegt, de wereld zit in de komedie, cabaret, schouwburg. Daar kom ik niet. Oh, en hebt u daarin dan een grond? En denkt u daarmee dan voor God te kunnen bestaan? Gedenkt u dan eens aan die vrouw van Lot? Ze was uit Sodom uitgeleid op de weg der behoudenis. Uitgeleid. Veel verder met het gezicht op Zoar. En toch eeuwig omgekomen. Maar, ja, wilt u dan zulke mensen naar de hel toe sturen? Die waar voor God gemaakt wordt, leert zichzelf aanklagen. Zichzelf verfoeien. Maar bij wie het niet waar is, die zegt, ik heb een beetje schuld en een beetje berouw. Gaat u daarmee naar de hemel? Wees nou eens eerlijk. Heeft dat ernstige ogenblik die benauwdheid? Heeft die indruk, die aandoening? Heeft die bloed voor u gestort? Eerlijk tussen God en uw ziel antwoorden. Het gaat op een eeuwigheid aan. Misschien hebt u het voor 12 uur nog eeuwigheid. Wie zal het zeggen? Niemand weet de dag van zijn dood en er is niets zekerder dan de dood. En niets onzekerder dan ons leven. En als we dan met een leugen in de rechterhand staan en we zeggen, Die waarheid is wel waar, maar dat is het niet. Het maar van Psalm 130. Om uzelf te handhaven en ertussenuit te gaan. En toch uzelf op een voetstuk te zetten. Maar dit is het maar waarop de kerk niet kan rekenen. Dat ze niet verwachten kan. Dat is het maar der goddelijke omwending. Als u erop kon rekenen, dan mag u het wel ernstig laten onderzoeken tussen God en uw arme ziel. Op reis naar Gods rechterstoel. Maar daar zingt de kerk in het wonder weg. Maar als hij geopenbaard wordt van achter het recht. Dus als u geen goddelijk recht hebt leren kennen in uw leven. Dan zult u nooit meer over Christus praten. Dan zult u het er dan nooit meer over hebben dat u een kruimeltje kennis van Christus hebt. Want die wordt nooit gekend dan van achter het recht vandaan. Het behaagde de Heere zijn Zoon in mij te openbaren. Bij u is vergeving. Dus niet van de mens. Omdat hij wat boetvaardig is. Tranen schrijt. Wat in ootmoed zijn neus in het stof steekt. Alsof hij daarin waardigheid zou hebben voor vergeving der zonden. Want er ligt geen waardigheid in de mens. Het wordt uitgewerkt in een weg waarin God de bedding der ziel gaat uitgraven voor de noodzakelijkheid en onmisbaarheid van Christus, voor zijn bloed en gerechtigheid. Maar bij u is vergeving, bij u, bij God vandaan. Stapt God dan van de troon van zijn gerechtigheid over op de troon van zijn genade? Ziet God de zonde dan door de vingers? Neemt God het dan zo nou niet meer? Zal God dan genade voor recht laten gelden? Als u zo'n God hebt, dan is dat Dagon, Kamos of Milkom of Allah. Dat is een afgod. Maar dat is niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want die God laat nooit genade voor recht gelden. Dat kan niet. Zijn gerechtigheid is God zelf. Die zal hij nooit verloochenen. Hij zal nooit zijn recht en waarheid krenken. En toch staat er bij u is vergeving. Bij u, bij God vandaan. Het moet bij God vandaan verklaard worden. Niet dat een mens u wat in de handen stopt en zegt, ik geloof toch dat u er eentje van bent. Dat u er toch wel kennis aan hebt. Dat u er toch geen vreemdeling van bent, die u zo wat in de handen stopt. O, een mens ligt er zo bloot voor om meegevoerd te worden en bedrogen, omdat hij zo bedriegelijk is in zijn bestaan. Maar bij God vandaan. Onder het oude verbond moest elke dag hetzelfde offer gebracht worden. Maar dat bloed van stieren en bokken, dat kon nooit de zonde wegnemen. Dat was schaduwachtig. Maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar nu heeft God zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hij heeft het liefste wat hij had gegeven. Daar heeft hij een pad gebaand waar geen weg meer is. Daar heeft hij verzoening gevonden door voldoening in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. Er is er een geweest die God gegeven heeft wat Gods is. In de eeuwige vrederaad heeft hij gezegd, zie ik kom om uw wil te doen. Opdat hij dat goddelijke, heilige, lieve recht zou verheerlijken, daartoe is hij gekomen. Niet in de eerste plaats om de kerk te zaligen. En om Sion te behouden, maar opdat hij de deugden van zijn vader zou opluisteren. Opdat Sion door recht verlost zou worden. En haar wederkerenden door gerechtigheid. Opdat God aan zijn eer zou komen. En de kerk op rechtsgronden aan de zaligheid. Dan wordt er toch een volk eerlijk zalig. Al niet langs kromme slinkse smokkelpaden. Nee. Maar in een rechte weg waarin het recht verheerlijkt is geworden. Wat hebben ze geprobeerd om voor God een gerechtigheid aan te brengen? Wat is er maar ontdekking, uitschudding nodig om die kerk met alle 10 hun vingers buiten het werk der zaligheid te houden. Om ze overal maar af te brengen, af te stoten, alles te ontnemen. Opdat Christus alleen verheerlijkt zou mogen worden. Als dat heilgeheim geopenbaard wordt. Bij u is vergeving, dan kan hij wel eens verder praten dan de hemel hem gebracht heeft. Dan kan hij wel eens verder zien dan God het ooit verklaard heeft. dan kan hij de bedekking van de schuld wel eens een ogenblik daar verkeren, dat hij zijn zonde niet meer vinden kan, zijn ongerechtigheid niet meer aanschouwen kan. Maar een bedekte schuld komt terug, hoor. Dan komt allemaal terug, maar Christus komt niet terug. O God, dan ben ik een winkel vol ellende. Dan gelooft hij het voor de ganse kerk. En tot zijn huisgenoten zou hij zeggen, vraag of God u bekeren wil. Maar zo een heeft God en alle mensen bedrogen. En dan mag het soms wel eens een ogenblik zijn, als hij het nog weer eens verlevendigt. Heere, dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Maar een belovend God, en de wereld en de godsdienst is er vandaag zo vol van, kan het eens een ogenblik ruim zijn. Maar met alles in de dood gekomen. En hoe gaat dat nu? Hoe gaat hij het nu verklaren? Wel, als een verdoemend God gaat hij zonde vergeven. Een verdoemend God die naar recht eeuwig moet wegdoen. In dat dodelijkst tijdgewricht waarin hij zijn ziel gered heeft, zijn tranen heeft willen drogen. Bij u is vergeving. Het moet bij God vandaan verklaard worden. Met wie hij in rekening staat. Die hem naar recht eeuwig moet wegdoen. En als u dat nu te erg vindt, dat u naar de hel toe moet. En dat u dat nu te vreselijk vindt en zegt, dat vind ik toch wel al te erg. Om mensen met zoveel kennis en beleving naar de hel te sturen. Als dat te erg is, mensen, dan weet u er nog niet veel van. Want God is rechter. Hij zal zijn woord volvoeren. Er zal geen woord ter aarde vallen. Als u daarvoor te waardig bent, te bekeerd, te rijk, wat ik u bidden mag, laat u toch alsjeblieft door God onderzoeken. Bij u is vergeving. Met minder zal het niet kunnen. En als u uw zonden niet vergeven zijn, dan zijn uw zonden u gehouden. Met alles wat er gebeurd is. Dan kunt u ze wel wegpraten en wegredeneren, maar daarmee zijn ze niet weg. En als hij het ooit nog eens vernieuwt, dan wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd. En in mijn geest de ware rust herboren. In dat dierbare bloed, dat reinigt van alle zonden. Nou, dan is er een volk dat moet zeggen, Heere, ik ben zo'n liefhebber van mezelf, dan ben ik een vijand van God. Maar als hij dan deze gangen weer eens gaat verklaren, dan houden ze toch meer van Christus dan van zichzelf. Want dan is hij die koning in zijn schoonheid, en dan zal ik hem al mijn liefde waardig schatten. Wat komt daarvan terecht, als een eer over God eruit te komen? Maar uit zijn bediening te mogen inleven, opdat gij gevreesd wordt. Dat staat er niet. Opdat ik als een bekeerd mens over de aarde kan gaan en een beetje pronken en pralen met weldaden en zegeningen. Het zal toch een wonder zijn als hij zichzelf niet bedoelt. Als hij de weldaden Gods gaat verhalen en zichzelf in zijn ogenblik voorbij mag zien om hem te bedoelen. Zonder mij kunt gij niets doen. Er staat ook niet om het zondige wat gemakkelijker te maken. Nu er een fontein des bloeds is, nu zal het op 1000 zonden niet meer aankomen. Hij mag het ervaren. Al had hij nu alle zonden van Adams nakeren samengebonden, dan kan hij in dat bloed nog zalig worden. Zo'n ruimte ligt daarin. Want er ligt er in de goddeloosheid en in de ongerechtigheid veel kracht tot verdoemenis. Maar dan ligt er in dat dierbare, alles betalende bloed meer kracht tot behoudenis. De ongerechtigheid heeft de hel ontsloten, maar dat dierbare bloed heeft Gods gemeenschap ontsloten in rechtsverheerlijking. Maar wie er ooit iets van geleerd heeft hoe godonterend de zonde is en wat het Christus heeft gekost om die kerk met God te verzoenen, die kan het nooit meer voor de zonde op gaan nemen. Nooit meer voor de zonde een lans gaan breken. Paulus verklaart ze onder het oordeel der verdoemenis. Hij zegt, welke verdoemenis rechtvaardig is, als ze op de genade Gods gaan zondigen. Maar er staat, opdat gij gevreesd wordt uit de bediening van Christus. Niet in de vreze die van God doet wegvluchten, maar in de vreze Gods waarin hij leert smeken. neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Juist in die gangen moet hij gewaar worden wat een eer over Gods hij is en blijft. En dat God van hem nooit zal ontvangen wat hij waardig is te ontvangen. Dan ligt er een te kermen in de binnenkamer. O God, u weet dat ik met de wereld niet mee kan. En de wereld scheldt ze voor een huichelaar en voor een bedweter. Maar, Heere, u weet, ik word zo bang van mezelf, zo bang van de zonde. Heere, daar strekt zich toch al mijn lust en liefde heen. Maar, maak dan in uw woord mijn gang en treden vast. Schraag dan in dat spoor mijn wankelende gangen. En als de wereld en de godsdienst erbij zegt, wat mogen jullie nu eigenlijk? Niks. Allemaal verboden terrein. Dat mag je toch wel eens zeggen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En waar is nu de teerheid van de vreze gods? Vandaag aan de dag schrijven ze maar vrijbrieven uit die schrijven ze zelf. Die krijgen ze niet van God vandaan. Want waar het teer ligt, daar moet de kerk wel zeggen, Heere, waar is het dat er niets meer door kan? Zo nauw ligt het. Er hoeft maar zo weinig tussen te komen. Of hij is het leven aan zijn ziel kwijt. Er wordt geklaagd over dorheid, doodsheid. Is er geen reden, geen oorzaak in een slordig leven? En in een niet aangebonden leven? Er wordt zo weinig van de bediening van Christus verklaard. Om te ontvangen uit die volheid, genade voor genade. Christus wordt alleen maar verhoogd en verheerlijkt in die geschonken gebruikmaking van hem. Want dan kan hij alleen maar in Christus, in wien de deugden Gods verheerlijkt zijn, God bedoelen. Opdat gij gevreesd wordt, dan moet hij de raad Gods uitdienen en dan maakt hier de zonde scheiding. Dan zal het een wonder zijn als het einde ooit nog in het begin zal gaan verklaren. Het zal wat zijn als dat volk ooit hun voeten zullen zetten binnen de poorten van Jeruzalem om God hun koning eeuwig te eren. Dan wordt er een volk zalig alleen omdat God het wil. Dan zullen er komen tot vlak voor de poort, nabij de poort, een weg ter hel. Dan hoor ik Jeruzalem vervuld van de lof des Heren. Dat is de zaligheid van de kerk. Om nog één keer hun hart eeuwig in God op te halen. Als die kerk hun wens verkrijgen zal. Dan vindt mijn mond tot uw lof gedurig ruimer stof. Er zal een eeuwigheid voor nodig zijn. Om het eeuwig uit te wonderen. Maar vlak bij Jeruzalem is het dal des zoons van Hinnom. Ziet gij het niet? Hoort gij het niet? Daar zijn de mensen die psalmen hebben gezongen. Die hebben gebeden. Die hebben het woord Gods gehoord. Toegestemd en beaamd. Die hebben van hun bekering, van hun verandering, van hun toekering gesproken. En ik hoor ze alleen maar vloeken en lasteren. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere onze God, zo is het woord van de prediking onder ons nog uitgegaan. Bij u is vergeving, o Heere, dat we dat maar mogen vasthouden. Zou u ons dan het ontdekkende licht van uw geest niet willen onthouden, omdat ook wij genade door recht leren kennen. Heere, heb dank dat alles in goede orde is verlopen. Gaat u met ons naar onze huizen. Wilt u ons tot zegen stellen in de week die vandaag begonnen is, op de plek waar u ons hebt gesteld. Bewaar en spaar ons voor zonde, voor ongelukken. Maar bovenal, Heere, bewaar ons voor een onverzoende dood. Verheerlijk uw naam onder ons, om Jezus wil uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 138, vers 3. De gelezen predikatie is van wijlen dominee P.J. Dorsman. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.